Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Van 17 tot 24 november loopt de Red Week, een actie van Kerk in Nood. En daarvoor hebben we vandaag Uma Wijnands en Paul Jordan te gast. Ja, Uma, je bent de directeur van Kerk in Nood. En Paul, ja, wil je ook eerst even toelichten wat jouw taak precies is bij Kerk in Nood?
Ja, ja, het is wat ik doe. Ik ben verantwoordelijk voor onze internationale acties. Dus 1 miljoen kinderen die wij hier in samenwerking met Radio Maria hebben gedaan, 4 weken geleden. En ook de Red Week. Ik ben ook verantwoordelijk voor onze beursstudenten die in Leuven studeren. We hebben rond 250 studenten, priesterstudenten, in Polen, in Rome, hier in België. En, dus ik zorg voor onze 20-tal priesters en zusters die hier studeren. En ook, ja, zoals iedereen, in het kantoor van fondsenwerving, communicatie.
Ja. Ja, Uma, de laatste keer dat wij hier samen in gesprek mochten gaan was naar aanleiding van 75 jaar Kerk in Nood. Ja, ik herinner me dat zo'n mooi gesprek. Ja, jij bent directeur van Kerk in Nood intussen ook sinds al heel wat jaren, hè?
Ja, ik ben in 2008 tot directeur gevraagd om directeur te zijn. Dus dat is inderdaad al een tijdje. En ik zet mij elke dag nog wel samen met mijn medewerkers heel erg in voor de pastorale missie van Kerk in Nood. En inderdaad, het laatste interview was bij het bestaan van Kerk in Nood, 75 jaar. En dat is best wel iets waar we trots op mogen zijn.
Ja, en dan de Red Week waar we het vandaag over gaan hebben, is een actie die intussen toch ook al enkele jaren loopt, hè? Wat is het precies?
Ja, de Red Week, dat is onze actie elke jaar, nu internationaal, dat wij proberen aandacht te trekken voor de vervolgde christenen.
Het is iets waar wij echt een sensibilisering voor willen doen, want ik denk dat wij hier in een maatschappij leven waar dat het redelijk comfortabel is om te geloven. Hè. Wij zijn eigenlijk vrij om te getuigen, hè, in verbale en non-verbale taal wat geloof voor ons betekent. Maar in heel veel landen is dat echt een problematisch gebeuren. En dan willen we eigenlijk toch wel hier ook in België of in de Westerse kerk ook eens meer onder de aandacht brengen dat onze broers en zussen in geloof elders in de wereld echt in gevaar zijn. En dat we eigenlijk gewoon voor hen moeten bidden en proberen steeds aandacht te blijven hebben.
En ja, die specifieke Red Week, die specifieke actie, hoe is die eigenlijk ontstaan? Als ik het goed heb, is dat intussen sinds 2016... Ja, is er een concrete aanleiding geweest?
Ja, inderdaad. Een van de manieren om de aandacht te trekken is kerken in beroemde gebouwen in het rood, bloedrood te verlichten. Dat is de kleur van de martelaren. En de Red Week vindt zijn oorsprong in Brazilië in 2015, toen het lokale kantoor van Kerk in Nood het Christus de Verlosser beeldde, het Cristo Redentor, en het rood liet verlichten om de vervolging van christenen in Irak toen te markeren. En in 2016, geïnspireerd door dit idee, verlichtte Eerte de Church in Italië de Trevi Fontein. En van daaruit is het gegroeid. Sacré-Cœur, Montmartre in Parijs en de Houses of Parliament in Londen. En zo verder. Ja. Dat is vandaag een grote actie wereldwijd.
Ja, en vanmorgen heb ik op Vatican News ook gelezen dat een van onze belangrijkste projectpartners in het Midden-Oosten, monsieur Bashar Warda, eigenlijk een katholieke universiteit in Erbil heeft gesticht en waar dat hij echt ook nog aandacht vraagt voor de vervolgde christenen in zijn land. Hè. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest in 2014, toen IS, ISIS en Daesh, welke namen dat het nu ook allemaal geworden zijn, dat die zo erg de christenen hebben vervolgd. En dat is eigenlijk het vuur geweest om toch wel iets te gaan doen en aan een bewustmakingscampagne te beginnen. En dat is dan... onze collega's van Brazilië hebben dat mee opgepakt. En dan is dat zo een beetje meer en meer uitgebreid geworden.
Ja, en België doet dus ook mee sinds een aantal jaar.
Ja, wij doen ook mee.
Ja. Ja, Paul, je zei het al, kenmerkend zijn dus de rode verlichtingen van de kerken. En zal dat in België de komende week ook zo zijn, dat er een aantal van die kerken een aantal kerken rood verlicht worden?
Ja, inderdaad. Wij zijn nu met rond 15, 16 kerken die meedoen. Dat kan binnen verlichten, kan buiten verlicht worden. Nu, vorig jaar hadden wij maar 5. Dus dat zal 3 keer meer worden dit jaar. En wij hopen natuurlijk dat in de toekomst, als dat blijft, dan is het volgend jaar 50. En dan 150 en zo verder. En op die manier kunnen we aandacht trekken voor de vervolgde kerk.
Ja, ja, want dus de vervolgde kerk, het is begonnen in Brazilië om aandacht te vestigen op de christenvervolgingen in Irak. Maar Kerk in Nood besteedt ook aandacht aan de vervolgingen van alle godsdiensten eigenlijk, hè, wereldwijd. Er zijn twee luiken eigenlijk, hè, aan de Red Week.
Ja, een eerste rapport dat wij doen is om 2 jaarlijks. En dat gaat eigenlijk het rapport over religieuze vrijheid wereldwijd. En daar komen eigenlijk de evoluties van alle religies aan bod. He, omdat we ook het rapport om het 2 jaar kunnen doen, kunnen we echt heel nauwgezet volgen hoe dat de evolutie is in sommige landen. En in sommige landen, ja, ik moet dat toch wel zeggen, soms verbetert een situatie, maar in de meeste gevallen wordt het altijd wel een beetje erger. En dat geeft ons het signaal, geeft Kerk in Nood het signaal om toch wel die christenvervolging of die religieuze vervolging toch meer in de aandacht te zetten in de kerk, in onze wereldwijde kerkgemeenschap, maar ook op politiek vlak. Hè, dat politieke leiders ook weten dat dit gebeurt, want uiteindelijk vrijheid van religie is een mensenrecht. En dat moet echt wel verdedigd worden. En de taak die Kerk in Nood daarin doet, is een beetje lobbywerk dat wij doen om mensen die vervolgd worden omwille van hun geloof, om die een stem te geven in de Europese gemeenschap. Wij komen met projectpartners naar de Europese gemeenschap om toch wel bij politici aan te kloppen van kijk, hier wordt echt wel een mensenrecht geschonden. En we willen dat jullie dat ook op de agenda zetten om dan iets te doen. Dat is echt wel het 2-jaarlijks rapport. Hè? Dat gaat over alle religies.
Ja, dat klopt. Ja, dat is godsdienstvrijheid in de wereld. En dat is om de 2 jaren. En in de tussenjaren hebben wij ons andere rapport wat specifiek over christenen gaat. Persecuted and forgotten. Vervolgden en vergeten. Dat is ook 2-jaarlijks. Zoals het rapport over vrijheid van alle godsdiensten. Maar vervolgd en vergeten, specifiek over christenvervolging. En het onderzoekt de situatie voor christenen in 18 landen, die dus nu gepubliceerd worden, hè, deze week. En hieruit blijkt dat de omstandigheden inderdaad voor christenen in de meeste van deze landen zijn verslechterd of onveranderd zijn gebleven. In de tweede brief aan de Korintiërs zegt Paulus over zichzelf: ik ben vervolgd, maar niet vergeten. En ja, daarom gaat het eigenlijk. Hè. Ik ben niet vergeten. Hij spreekt, denk ik, over God. God is hem niet vergeten. Maar het is onze missie als Kerk in Nood om ervoor te zorgen dat wij onze broeders en zusters, onze christelijke broeders en zusters, niet vergeten. En daarom publiceren we dit rapport Persecuted and Forgotten, vervolgd en vergeten.
Mm-hmm. Dus als ik het even samenvat, jullie publiceren 2 rapporten, elk jaar 1. Het ene jaar een rapport over de godsdienstvrijheid in het algemeen, wereldwijd, hoe het daarmee gesteld is. En in het andere jaar specifiek over de godsdienstvrijheid of de vervolging van de christenen. Zo is het. Ja.
Ja, dat klopt, ja.
Dus ja, in dit jaar mogen we ons dan verwachten aan een nieuw rapport over Persecuted and Forgotten over de christenen. Paul, je haalde al aan dat de focus gaat op 18 landen. Hoe gaan jullie eigenlijk te werk bij het samenstellen van zo'n rapport? Is dat iets waar dan Kerk in Nood als internationale organisatie voor samenwerkt om al die informatie samen te brengen?
Ja, we doen dat al jaren, maar hier in België, we zijn verantwoordelijk voor communicatie en fondsenwerving, dus dat is ons internationale hoofdkantoor die ermee bezig is. Mark Riedeman is verantwoordelijk daarvoor.
Ja, het is zo dat wij elke dag, ook bij Kerk in Nood België, maar ook op onze internationale hoofdzetel in Königstein, elke dag krijgen wij verhalen te horen van christenen die het moeilijk hebben, die lijden onder onverdraagzaamheid, discriminatie, gevangenschap, gemarteld worden en zelfs vermoord worden. En wij hebben een echte specifieke projectenafdeling waar die verhalen binnenkomen en die wij selecteren en die wij ook bekijken van waar kunnen wij van nut zijn om die mensen te helpen. En dat is die verhalen die binnenkomen, die komen echt wel binnen in uw hart en dan moet je gewoon iets doen. En dat is eigenlijk de oproep van de Red Week ook. Hè, van laat ons, wij die hier leven, toch ook wel echt iets doen. Een stem geven aan degenen die eigenlijk voor ons getuigen van hun God en van hun geloofsleven.
Ja. En je zegt ja, vervolgen, dat kan om van alles gaan. Vanaf wanneer spreek je eigenlijk van vervolging dan? Vanaf er een fysieke bedreiging is? Welke vormen van vervolging, waar worden de christenen zoal mee geconfronteerd?
Wat we zien en wat de conclusies uit ons onderzoek, die misschien interessant zijn voor de luisteraars. Een van de dingen dat we zien, dat is op niveau van geweld. Dat is natuurlijk wat wij ten eerste gaan denken als wij over vervolging spreken. En we zien bijvoorbeeld dat het epicentrum van militant islamitisch geweld is niet meer het Midden-Oosten naar Afrika. Landen zoals Burkina Faso, Nigeria, Mozambique. En in deze landen nemen terrorisme en geweld tegen christenen toe. Dat is één niveau van vervolging die heel duidelijk is. Maar een ander niveau is vervolging door de staat. Christenen werden steeds vaker gezien als vijanden van de staat in sommige situaties, sommige landen. Er is ook gewoon discriminatie tegen christenen, wat een derde niveau is van vervolging. In Turkije bijvoorbeeld, in sommige situaties is het verboden om christelijke feesten te markeren. En in een aantal landen zie je ook haatdragend materiaal tegen christenen in schoolboeken bijvoorbeeld. Dus er zijn verschillende niveaus en dat is belangrijk te verstaan dat deze verschillende niveaus van vervolging bestaan.
Ik denk dat de kerk daar een belangrijke rol in speelt, omdat de kerk eigenlijk ook wel mensen, emancipeert, hè? De kerk speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de lokale geloofsgemeenschappen, waardoor dat ze weerbaarder worden. En dan in sommige politieke systemen wordt dat niet gewaardeerd. Hè. Heel concreet, we hebben in India Modi, die eigenlijk van India een hindoestaat wilt maken, waardoor dat wij als katholieke organisatie onze projectenwerking soms veel moeilijker gerealiseerd krijgen, gewoon omwille van het politieke systeem dat er is. En dat politiek systeem is heel erg aan religie, aan het hindoeïsme gelinkt. We zien dat in bepaalde projecten en het lukt ons nog altijd om projecten te ondersteunen in India, maar de druk op de christenen is wel heel groot daarin. Dus dat is gewoon een concreet voorbeeld. Maar het kan ook door sociale onderdrukking zijn. Hè? Dat er christenen vervolgd worden, dat er onverdraagzaamheid is. In Latijns-Amerika gaat het ook echt wel onder geweld van sociale druk of drugsbaronnen of politieke systemen, dictatoriale systemen, die eigenlijk de kerkgemeenschap heel moeilijk maken.
Ja, wat toch wel iets is dat mij persoonlijk verrast. We hebben dat nogal gehoord ook bij Radio Maria. Bijvoorbeeld Radio Maria Nicaragua is moeten sluiten. Ik had daar vroeger altijd het beeld van Zuid-Amerika. Dat is nog heel christelijk, hè? Dat is nog heel katholiek. Maar dus vanuit de overheid is dat dan vooral die vervolging.
Ja, ja. Ja, dat is vooral vanuit de overheid. En de overheid ziet niet graag dat, zeker in een dictatorieel systeem, ziet niet graag dat zij mensen ontwikkelen. Hè? Dat, ze zien de kerk niet graag, omdat wij mensen, om het eenvoudig te zeggen, leren lezen en schrijven en leren nadenken hoe dat ze hun eigen situatie, hun eigen lot in handen nemen. Maar dat wil dan ook wel zeggen dat de overheid ziet van oei, onze bevolking wordt weerbaarder. En we hebben ze niet meer onder controle. En dan gaat het van controle over macht hebben over een bevolking en in dit geval ook over de christenen in, de,
ja. in dat land. Het wordt gezien als een bedreiging eigenlijk.
Ja. Ja.
Oké. Okay. En ja, die focus op die 18 landen die nu in het rapport naar voren komen, zijn dat dan de landen waar het christendom op dit moment eigenlijk het meest onder druk staat?
Ik denk wat wij met Kerk in Nood al jaren zeggen, hè, ook in 2014 als ISIS in Irak en het Midden-Oosten heel actief was. Na die jaren is het eigenlijk ook overgeslagen naar Afrikaanse landen. Mm-hmm. Terwijl Afrika eigenlijk wel een redelijk katholiek, christelijk continent was, wordt dat nu echt wel heel moeilijk. Maar ook daar heb je niet alleen religieuze vervolging, maar ook door economische toestanden krijgen christenen het ook wel heel moeilijk daar. En een van de landen die dit jaar eigenlijk het heel zwaar gehad heeft, is Burkina Faso, waar verschillende aanslagen ook zijn gebeurd, bloederige aanslagen. Maar in het verleden was dat ook en is nog altijd. Nigeria is ook een van die landen die het zwaar te verduren hebben, terwijl dat het land eigenlijk overwegend heel katholiek is. Dus het is zeer moeilijk te begrijpen dat militant geweld door IS of in Afrika onder andere namen zoveel bewegingen zijn om de lokale kerk die zoveel in Afrika heeft geïnvesteerd, dat die wordt aangevallen. Dus ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom dat de christenen het meest vervolgd worden. Hè? Omdat het zal onverdraagzaamheid zijn, het zal gevangenschap en moord zijn. Zo gebeurt het ook in de Afrikaanse landen heel vaak. En Burkina Faso is iets waar ook onze kerstcampagne over gaat, om daar toch wel aan de luisteraars en aan alle mensen die eigenlijk geloven, om ook toch eens te denken aan onze broers en zussen in Burkina Faso die zo zwaar te lijden hebben.
Een jaar geleden hadden we een campagne van Nigeria. Een priesterstudent heeft zijn getuigenis gegeven over zijn ervaringen in Nigeria en met Boko Haram en verschillende mensen die moesten vluchten. En hij was dan verantwoordelijk voor een IDP-kamp, Internally Displaced Persons, en heeft verhalen over van alles. Hè. Een vrouw die moest vluchten en ze heeft één kind verloren van Boko Haram. En op de vlucht zelf, op weg naar vrijheid, is ze nog een kind verloren. Dus ze was met geen man, twee kinderen verloren, twee kinderen over. En dat is moeilijk. Dat is moeilijk te vertellen over God en over hoop en zo verder. Maar interessant genoeg, zoals Uma zei, dat Nigeria is... Ja, het is nummer 8... qua geweld, qua terrorisme, in de globale terrorisme-index. Maar er was een andere enquête of een ander onderzoek een paar jaar geleden over deelname aan de liturgie wereldwijd. En Nigeria was nummer 1 Dus 98% van de gedoopte christenen, gedoopte katholieken, woont minstens één keer per week de mis bij. Het is ongelooflijk statistiek. Dat gaat, denk ik, samen soms met vervolging.
Over die band zou ik dadelijk graag nog een beetje meer spreken, maar het is hoog tijd voor een eerste stuk muziek. Jullie hebben tijdens de Red Week ook een gebedswaken waarin liederen gezongen zullen worden en misschien zullen we alvast daar één daarvan luisteren.
Ja, het evangelie dat we gaan gebruiken voor de gebedswaken is van Johannes' evangelie, van Johannes hoofdstuk 12, waar Jezus vertelt dat wij eigenlijk moeten sterven om te kunnen leven. En dat is de paradox van het evangelie. We zijn allemaal geroepen om ons leven weg te geven, zoals Huma het heeft gezegd. En dit lied is van de gemeenschap Chemin-Neuf, van de Communauté Chemin-Neuf in het Frans. En het gaat over dit stuk van de Bijbel, Grand de Blé.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Uma Wijnands en Paul Jordan van Kerk in Nood. Zij komen ons spreken naar aanleiding van de Red Week, die loopt van 17 tot 24 november, en waarbij de vervolgde christenen wereldwijd in bijzonder in de aandacht worden gesteld, want dat is wel nodig. Vandaag de dag worden de christenen wereldwijd vervolgd, soms zeer zwaar vervolgd en gediscrimineerd. Ze publiceren daar ook een rapport over Persecuted and Forgotten. Ja, zo net voor de muziekpauze, Paul, had je het erover dat het interessant is om te zien hoe er een band bestaat tussen het beleven van het geloof en de mate van vervolging. Dat soms op plaatsen waar men serieus vervolgd wordt omwille van het geloof, dat het geloof des te sterker is.
Ja, dat, ik denk dat gaat samen. Hè. Ik vind het heel interessante vragen. En in Johannes' evangelie, in hoofdstuk 15, Jezus zegt tegen zijn volgelingen: denk aan wat ik gezegd heb, een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. Dus een van de belangrijke punten, denk ik, om hier op te merken, is dat als we Christus willen volgen, als we het evangelie willen verkondigen, op een bepaalde manier moeten we vervolging verwachten. Dat gaat altijd samen, denk ik. En dat brengt vrucht, ook in de twee richtingen. Dat hoort erbij. Maar dat betekent niet natuurlijk dat wij onrechtvaardigheid zomaar accepteren. is onze taak om onze broeders en zusters bij te staan, denk ik. Dat is een beetje onze missie als kerkgenoot. Om te doen wat we kunnen om hen te verdedigen en te beschermen. Dus ik denk dat het gaat samen. Geloof en vervolging.
Ja, echt zoals het Bijbelvers zegt. Hè. Het graan moet vallen en sterven om vruchten te dragen.
Inderdaad, ja.
Ja.
Ja. En wat dat ik altijd onthoud als ik zo verhalen hoor van mensen die lijden omwille van hun geloof, is dat ik ongelooflijk geraakt ben over hoeveel godsvertrouwen dat zij hebben.
Mm-hmm.
Ik heb een stukje uit Matteüs 10 en... wat ik eventjes zou willen toelichten. Hè. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet die dan spreken. Het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt. Elke keer als ik een verhaal hoor van een lijdende christen, dan treft mij heel hard het godsvertrouwen dat ze hebben. Zij durven spreken, zij getuigen echt met zelfs gevaar op marteling en op dood. En dat godsvertrouwen is zo groot dat ik daar iets van kan leren. Dat wij als kerkgemeenschap van al die lijdende christenen omwille van hun geloof wel iets kunnen leren van overtuigd in je geloof te staan en daar ook alles voor te geven. En voor hen is dat echt alles geven. En als ik daarbij nadenk van, ja, waar geef ik alles? Ook hier in onze maatschappij, als ik wil getuigen van mijn geloof, geef ik ook alles. En durf ik zo ver gaan om alles te geven? Hè? Soms denk ik van, ja, ik ben op restaurant en ik wil bidden voor de maaltijd. Maken we een kruisteken of spreken we iets? Of zeggen we van, ah nee, we gaan dat niet doen? En dan herinner ik mij altijd die verhalen van de vervolgde christenen. En die durven dat wel. En zij doen dat ook. Daar is geen twijfel bij hun. En dat raakt mij enorm. En daarom vind ik de actie van de Red Week van Kerk in Nood enorm belangrijk. Om ook dat geloofsmatige, die overtuigingskracht, ook door te geven aan mensen. Van, ja, er zijn mensen die hun leven riskeren voor hun geloof.
Dat je het eigenlijk ook omgekeerd kan bekijken. Op plaatsen waar het geloof niet zo direct wordt vervolgd, zoals wij hier gewend zijn. Ergens zijn we daar natuurlijk blij en dankbaar om, maar op een manier maakt dat ons ook lauwer in onze overtuiging.
Ja, ja.
Ja, we leren iets. Hè?
Ja.
Mm-hmm. Vooral over hoop, zoals Oma zei. Ik denk dat het echt waar is. Hè? En de kerkvader Tertullianus is een citaat van het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. En wij ervaren dat eigenlijk. In ons werk ervaren we dat. Mm-hmm. Want, we komen in contact met deze mensen die echt elke dag worden vervolgd. Ja. We zijn bezig soms met andere vragen over, zullen we recht staan of knielen of zoiets. Ze zijn bezig met vragen over overleven.
Ja, en ik denk dat het echt een oproep is om geen lauwe christenen te zijn voor onszelf hier. Van, kijk naar het verhaal van andere mensen in de wereldkerk, hè, naar onze broers en zussen in geloof en doe iets voor ons, geef ons een stem en blijf niet lauw, hè, doe iets.
Ja, dat is de ervaring die jullie hebben door de contacten met de vervolgde christenen. Iets anders wat ik wil vragen, op basis van de ervaring die jullie intussen hebben opgebouwd, zijn er ook, ja, hoe zal ik het zeggen, om het woord rood in de mond te nemen, bepaalde rode vlaggen, bepaalde alarmsignalen waarbij discriminatie kan escaleren tot ware vervolging. Hoe zien jullie dat vaak evolueren of escaleren?
Ja, ik denk dat bijvoorbeeld een land dat wij heel nauw in het oog houden en waar dat heel veel blasfemiewetten zijn. Hè. Een land zoals Pakistan, waar dat je eigenlijk zomaar kan beschuldigd worden dat jij de Koran hebt verbrand zonder dat er eigenlijk enige bewijzen zijn. En dat je daarvoor naar de rechtbank of beschuldigd kan worden of gestenigd kan worden. En dat zijn dingen die, ja, die niet kunnen. Allee, in deze wereld waar alles goed georganiseerd is, waar bewijzen moeten voor zijn, staan tegenover blasfemiewetten waar dat je gewoon kan... Ik kan morgen Paul beschuldigen van de Bijbel verbrand te hebben en dat ik hem dan zou gaan vervolgen. Je kan dat... Allee, dat kan gewoonweg niet. En dat soort dingen die gebeuren en die via verhalen bij ons binnenkomen, dan zeggen wij van dit is een land dat we in de gaten moeten houden. En dat we blijven volgen. En gelukkig met het tweejaarlijkse rapport kunnen wij dat ook nauwgezet volgen. En zoals ik daarnet zei, de ontwikkeling die er gebeurt op het Afrikaanse continent hebben wij al heel lang voorspeld. In de zin van door onderzoek, hè, weten wij dat al heel lang, waar dat we nu zitten met een situatie van Boko Haram en andere versplinterde islamitische bewegingen in Nigeria, in Burkina Faso en vele landen daar. En ja, wij moeten toch wel vaker het rode vlaggetje bovenhalen voor, om onze mensen te beschermen.
Ja. En wat zijn dan de acties die jullie concreet ondernemen eigenlijk? Hè?
Ja, er is een priester van Pakistan, Emmanuel Yousaf. Hij zegt, hij heeft gezegd een paar jaar geleden, hoe meer de wereld weet over daden van religieuze haat, verwaarlozing, hoe meer de wereld in staat zal zijn om er iets aan te doen. Dus bewustwording is een belangrijk doel voor ons. Dat is de...
Ja, en het is ook wel belangrijk om in onze projectlanden, waar dat het gevaar groot is, dat wij als kerk in nood toch blijven investeren in de lokale kerk. Hè? Dat wij de geloofsgemeenschap weerbaar maken, maar hen ook steunen in evangelisatie en in geloofsverdieping, zodat ze echt wel sterk kunnen blijven staan in een overwegend islamitisch land of in een overwegende situatie waar dat zij bedreigd worden door van alles en nog wat. Dus de mentale weerbaarheid van de christenen, daar investeren wij ook in door zoveel mogelijk catechese en geloofsvorming te geven. Ook de zusters en de priesters zoveel mogelijk te beschermen ook. Hè. Dat zijn soms concrete projecten van echt bescherming van kerken en kapellen te beschermen met een muur of met een hekken, zodat de christenen daar wel zich een veilig gevoel kunnen hebben en daar ze toch van hun geloof kunnen getuigen en echt veilig naar de kerk kunnen gaan. Dat zijn concrete projecten die dat we doen. Maar geloofsvorming is echt superbelangrijk voor ons, opdat zij eigenlijk de sterkte kunnen houden in hun geloof.
En ja, jullie zeggen, uit het rapport blijkt dat op veel plaatsen de situatie verergert, dat er meer christenen worden vervolgd. Zijn er ook, ja, hoe zou ik het zeggen, meer hoopvolle tendensen soms? Dat jullie zien dat er in sommige landen na moeilijke jaren weer een evenwicht of weer vrede wordt gevonden? En waar ligt dat dan aan?
Een van de positieve tendensen is dat de wereld wordt geloviger, eigenlijk. Er zijn meer en meer mensen die geloven. En dat leidt, denk ik, tot meer interreligieuze dialoog. En dat kan zeker goed zijn voor vrede.
Ja, ik denk zoveel mogelijk de dialoog promoten, hè, en daar ook in investeren als vormingsproject. Dat superbelangrijk is om dan ook een effect of een impact te hebben op de sociale, economische of politieke context daar. En daardoor kan het dan ook een beetje rust vinden of kan er ook wel dingen veranderen. Maar het sensibiliseringsfocus is daar heel belangrijk. Want uiteindelijk, door het lobbywerk van Kerk in Nood, maar ook door het lobbywerk ter plaatse dat wordt gedaan, kan een regering of een maatschappij ook wel veranderen en terug een beetje in de goede richting duwen. Dat kan wel gebeuren.
de sensibilisering is in ieder geval dus een heel belangrijk iets. En dat is ook de grote reden waarom de Red Week wordt georganiseerd. We zullen nu nog even muzikaal onderbreken om dan dadelijk het wat te hebben over wat jullie concreet op het programma hebben staan voor deze Red Week.
Een van de bijbelteksten die we gaan gebruiken is de psalm, antwoord psalm, psalm 27. De Heer is mijn licht en mijn heil.
En beste luisteraars, welkom terug. We zijn vandaag in de Kerk Leeft in gesprek met Uma Wijnands en Paul Jordan van Kerk in Nood. Zij hebben ons gesproken naar aanleiding van de Red Week over de toestand van de vervolging van de christenen wereldwijd. En dat die situatie zeker niet altijd rooskleurig is. Dat het heel belangrijk is om daar aandacht op te vestigen. Want ja, in een land als het onze, waar je eigenlijk wel vrij je geloof kan beleven, wordt soms wel vergeten dat dat niet voor iedereen het geval is. Hè? En jullie willen daar met de Red Week toch echt alle aandacht op vestigen. En hoe doen jullie dat nu concreet?
Ja, we hebben al gezegd, bewustwording is een belangrijk doel voor ons. That's the point. We willen mensen vragen tegengeven. Als ze langs een kerk gaan en deze kerk in het rood verlicht is en ze zien dat, dan hebben ze vragen. Waarom? Was de bedoeling hier? Was de actie? En de antwoord is omdat om de twee weken wordt er in Nigeria een priester ontvoerd. Dat is een van de antwoorden erop. Omdat christelijke meisjes van 10 jaar het slachtoffer zijn van ontvoering, seksueel geweld, gedwongen bekering in landen zoals Pakistan. Dat is een van de antwoorden erop. Omdat het Burmese leger 85 kerken heeft verwoest vorig jaar. Dat is een van de antwoorden op. Niet zoveel mensen weten dat. Je hebt dat al gezegd over Nicaragua. Nee, we zijn niet op de hoogte. Maar eigenlijk, in Nicaragua is dat is heel moeilijk om katholiek te zijn tegenwoordig. Er zijn veel priesters die het land moesten verlaten in de voorbije 2 jaren. Dus dat is de bedoeling van de Red Week. Aandacht trekken voor de vervolgde kerk. En dan bidden we natuurlijk. Ons gebedswaken. Nu, dat gebeurt nu wereldwijd door kerkennood. Dit jaar in meer dan 20 landen zijn er activiteiten op Red Wednesday op 20 november. Duitsland, Frankrijk zijn al jaren bezig met La Nuit des Témoins, het getuigenis. Uit eerste hand van slachtoffers van religieuze vervolging. In Spanje dit jaar, La Sagrada Familia in Barcelona wordt rood verlicht. En in het Verenigd Koninkrijk doen katholieke scholen al jaren mee met deze actie. Dus wij als Kerkennood, België, Luxemburg, wij organiseren op woensdag, Red Wednesday, 20 november, volgende week woensdag, ook onze evenement, ons avond rond vervolgde christenen.
En tijdens die avond, wat staat er op het programma? Getuigenissen, gebed?
Ja, we gaan rond 6 uur iedereen verwelkomen. We gaan een film laten zien. We hebben een internationaal camerateam en zij hebben een nieuwe film geproduceerd. Die heet Helden van het Geloof, Heroes of Faith. Getuigenissen uit Irak, Nigeria, Pakistan en Sri Lanka. En na de film is rond een half uur of zo, na de film zal Monsignor Terlinden, hij zal aanwezig zijn de hele avond. En hij zal enkele bedenkingen geven en een reflectie geven. En dan hebben we een beetje tijd om vragen te stellen. En dan de tweede deel van de avond is bidden. Dus de eerste deel is informatie, dat gaat over de film en reflecties van ons aartsbisschop. En dan de tweede deel is de gebedswaken. We gaan beginnen met een kaarsjesprocessie van Kerkennood bij ons secretariaat in de Abdij van het Park in Leuven. Kaarsjesprocessie vanuit onze secretariaat naar de Abdijkerk, Sint-Jan Evangelist. En daar zal onze gebedswaken plaatsvinden.
Ja, voor de luisteraars geef ik ook alvast graag mee dat deze gebedswaken ook zal uitgezonden worden op Radio Maria. En ja, ik vermoed dat de mensen ook wel welkom zijn om fysiek aanwezig te zijn voor die gebedswaken.
Absoluut, ze zijn zeer welkom voor de twee delen, of één van de delen van de avond. Om 6 uur beginnen we met de filmdeel en om 8 uur beginnen we met het gebed. Van 8 uur tot rond 9 uur is het gebed. Dus de kaarsjesprocessie en dan hebben we een soort liturgie van het woord. En dan bidden. Voorbeden, maar ook een tijd van stilgebed voor het sacrament.
Zijn er ook parochies die eventueel nog zouden kunnen deelnemen? Bijvoorbeeld met het verlichten van hun kerk, of is dat iets waar ze langer mee op voorhand zouden moeten beginnen?
Zoals gezegd, we hebben nu 15, 16 kerken die meedoen. En hoe werkt dat? Dat is heel praktisch, maar wij hebben professionele filterpapier, rode filterpapier, bloedrood filterpapier. En dat kan iedereen bestellen bij ons. En, maar nu is het een beetje te laat om te bestellen. Maar zeker als er een kerk is of een parochie die willen meedoen. En ze kunnen bij ons komen om filterpapier op te halen. Dat is zeker nog mogelijk. En dan, er zijn een aantal van deze kerken die een gebedswaken gaan organiseren. Of een filmavond met ons film gaan organiseren. Dat is ook het geval. Dus het is nog mogelijk om mee te doen. En ja, praktisch ja, kan je een mail sturen, een e-mail sturen naar ons at info@kerkennood.be.
Uma en Paul, heel hartelijk bedankt om ons wat meer te informeren over deze belangrijke zaak van de vervolgde christenen in de wereld. En daar natuurlijk met de Red Week-actie de aandacht op te vestigen. Verder, het liturgische jaar loopt stilaan ten einde. En voor de advent- en kerstperiode heeft Kerk in Nood ook altijd wel iets bijzonders op het programma. Hè?
Ja, bij de eerste adventszondag in december openen wij feestelijk eigenlijk een beetje de kerstmarkt bij ons met een bijzondere tentoonstelling en een permanente tentoonstelling over de religieuze kunstenares Brady Bart. Al die werken die zij ooit gemaakt heeft, heeft ze geschonken aan Kerk in Nood met de bedoeling om echt te evangeliseren. En we zijn heel blij en trots dat dat in het gebouw van Kerk in Nood terechtkomt, waar dat te bewonderen is voor iedereen. En op 1 december is de plechtige opening, dus iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
En zijn dat dan werken die eerder nog niet te zien waren voor het publiek? Of?
Ja, meestal waren die werken ergens gewoon bewaard en nooit in een permanente expo tentoongesteld. Alleen de enige plaats waar een permanente expo nog is bij de Zusters van Liefde in Kortemark. En nu zitten we een beetje centraler in het land, in het gebouw van Kerk in Nood. Maar vooral omdat Brady Bart en onze stichter Pater Werenfried waren heel goede vrienden die echt alles deden voor te evangeliseren. En nu kunnen wij dat een beetje verder zetten.
Ja. En ieder jaar hebben jullie ook een mooie kerstposter met een werk van Brady Bart, hè?
Ja, dus dat blijft een actie die altijd nog goed blijft lopen. Mensen vragen heel veel kerstaffiches bij ons. En dat doet wel deugd, want op die manier wordt de echte kerstboodschap of het kerstverhaal in de aandacht gezet. En voor ons is dat ook toch een vorm van getuigen waar het echt om gaat in die kerstperiode of in de advents- en kerstperiode, waar dat we toch wel heel wat andere dingen ook zien. Dat winterfeest of allerlei dingen die eigenlijk voorbij gaan aan de kern van het verhaal. En dat is dat Jezus geboren is voor ons. En dat willen we toch wel ergens terug in de aandacht zetten. En die affiches die kan je nog altijd bij ons verkrijgen. Dus gewoon eventjes bellen of contact opnemen met Kerk in Nood en dan bezorgen we dat graag. En zo helpt ook de luisteraar mee aan het evangeliseren en te getuigen ten voordele van ook de vervolgde christenen. Hè. Dit is ook een manier van getuigen van waar dat wij voor staan.
Ja, want ook de kerstcampagne dit jaar zal gericht zijn op Burkina Faso, een land dat ook waar de christenen ook veel te lijden hebben. Hè?
Ja. Dus je zal bij ons in het secretariaat, maar ook op de website en bij onze sociale media nu vooral Burkina Faso in de aandacht zien staan. Maar natuurlijk gaat dit over een wereldwijd gebeuren dat de nodige aandacht vraagt. En dat zullen wij woensdag zeker nog eens duidelijk in de verf zetten.
Paul en Uma, heel hartelijk dank voor jullie komst en ook dank voor het mooie werk dat jullie doen.
Dank u wel.
Het is graag gedaan.